Goedemorgen gemeente, welkom in deze dienst waarin onze voorganger is dominee van Wingerden. Organist Nico Oli. We hebben 3 collectes, 2 schalen, 1 voor de kerkrentmeesters en de diakenen en de andere voor de kroonluchters. Volgende week gaat dominee van Wingerden hoopt weer voor te gaan. Er is een felicitatie voor haar verjaardag naar mevrouw Snelle gegaan. Dan heb ik nog een mededeling. Morgenavond is er voorafgaand aan de dodenherdenking bij het monument hier in het dorp. Hier een dienst in deze kerk in samenwerking met de parochiekerk. Aanvang 7 uur. We ontsteken de kaars als teken dat er een wereld zal komen waarin vrede en gerechtigheid zullen zijn voor iedereen. We ontsteken de lichten voor God, voor elkaar en voor de wereld. Wens een goede dienst.
Ook van mijn kant een goedemorgen. We beginnen met het zingen van Psalm 84, 1 en 2. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer. Onze hulp is in de naam van de Heer, die trouw houdt tot in eeuwigheid. bidden wij het gebed van toenadering. Voor u belijden wij, o God, voor heel uw kerk en voor elkaar, dat wij gezondigd hebben in gedachten, woord en werk. Vergeef ons onze zonden en geleid ons tot het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heer. Wij zingen nu lied 274, de drie versen. In het smeekgebed en we sluiten dat af met het zingen van Kyrie nummer 3. Laat ons bidden. Terechte woorden, wees ons nabij. Kijk speurend naar ons om. Kom met uw vrede, uw barmhartigheid. Zonder u raken wij de liefde kwijt. Word dan te onderstrepen in dit smeekgebed. Want we leven in een wereld dat dit gebed iedere dag gebeden moet worden. Want de situatie waarin wij leven wereldwijd, maar ook diverse mensen in de kleine wereld van hun eigen omgeving, hebben vrede nodig. Hebben nabijheid nodig. Hebben nodig dat uw barmhartigheid hen omringt. Want inderdaad, zonder u lukt het eigenlijk niet. We denken dat wel. Maar we bidden u voor de nood in de wereld. Voor mensen die de weg kwijt zijn. Voor mensen die in een hopeloze situatie leven. Heer, ontferm u over ons. Wees ons nabij. Kijk speurend naar ons om. Kom met uw vrede, uw barmhartigheid. Zonder u raken wij de liefde. Amen. Heer, ontferm u over ons, Christus. zingen nu het Gloria-lied en uiteraard doen we dat staande. Wij gaan zo luisteren naar het evangelie, naar de beschrijving van Marcus, hoofdstuk 3, enkele versen. Dan zingen wij lied 970, een niet gemakkelijk lied, maar onze organist doet zijn uiterste best om het ons voor te spelen en wij het mee kunnen zingen. Vervolgens 1 Korinthe 12, vers 4 tot en met 12. En de lector vandaag is... Matthijs Ewold. Voordat wij luisteren naar de woorden die opgeschreven staan, bidden wij om de opening van het woord van God en de verlichting met Gods geest. Heer, we gaan zo uit de Bijbel lezen. En dat is een bijzonder boek, dat weten we allemaal. Ook een boek dat geopend moet worden. Meer dan eens. Want uw woorden willen een soort van leidraad zijn voor ons leven van alle dag. In het leven zoals wij dat leven, ook het leven zoals we dat leven met elkaar, iedereen op zijn wijs. We vragen u om een goed uur rondom de geopende Bijbel. Wil ons hart ook openen, zodat die woorden ook daarin binnen kunnen komen en opgeslagen kunnen worden om ze op een later tijdstip handen en voeten te geven in het leven van alle dag. Schenk ons uw zegen in spreken en in luisteren. Daarom bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Het woord aan Matthijs.
Hij ging de berg op en riep al degenen bij zich op wie hij zijn keuze had laten vallen. En ze kwamen naar hem toe. Hij stelde 12 van hen aan als apostel. Ze moesten hem vergezellen. En hij wilde hen ook uitzenden om het goede nieuws bekend te maken. Ze kregen de macht om demonen uit te drijven. De 12 die hij aanstelde waren achtereenvolgens Simon, die hij de naam Petrus gaf, Jacobus, de zoon van Zebedeus, Johannes, de broer van Jacobus. Aan deze twee gaf hij de naam Boanerges, wat zonen van de donder betekent. Andreas, Filippus, Bartolomeus, Matthäus, Thomas, Jacobus, de zoon van Alfeus, Thaddeus, Simon Cananeus en Judas Iscariot, die hem heeft uitgeleverd.
lied 79. Gaat het zingen nog niet helemaal goed, maar misschien kunt u vandaag tijd vinden om de woorden van 79 nog een keer te lezen.
Er zijn verschillende gaven, maar er is één geest. Er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweeg brengt. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. Aan de een wordt door de geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door dezelfde geest het overdragen van kennis. De een ontvangt van de geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen. En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken, of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. Al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt, zoals hij wil. Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus.
Zalig is ieder die de woorden van God hoort en die ook bewaart. Dankjewel, Matthijs. We zingen nu de acclamatie. luisteren na het amen van mijn meditatiepreek naar het meditatief orgelspel. Ik heb het ook al geschreven in de mail die u iedere week krijgt als uitnodiging voor de kerkdienst, dat het vandaag gaat over verscheidenheid is het mooie van mens zijn en van kerk zijn. Samen kerk zijn, zeker ook in deze tijd, is best een spannende opdracht. Vooral omdat we op zoveel punten kunnen verschillen. De een is door en door protestant. De ander heeft wat rooms-katholieke wortels. De een komt uit deze streek van het land, het zuiden. En de ander van de Veluwe. Allemaal verschillende. De een is van huis uit heel direct. En gewend de dingen bij de naam te noemen. Een ander houdt van afwisseling en vernieuwing. En met al die verschillen worden we toch geroepen om elkaar lief te hebben. Dat geldt in het grote van de maatschappij natuurlijk. Maar ook op het gebied van kerk zijn. Om samen een geloofsgemeenschap te vormen. En daar hebben mensen in alle tijden en op alle plaatsen best een hele kluif aan gehad. De apostolische brieven staan vol aansporingen hoe die eerste generaties christenen de eenheid kunnen bewaren te midden van de verscheidenheid. En de verscheidenheid juist te omarmen en te zien als een verrijking. Dat is ook mijn persoonlijke visie. De kring van Jezus' eerste leerlingen was een gezelschap van heel verschillende types. Zo heb je bijvoorbeeld Andreas. Matthijs heeft de namen net allemaal genoemd. Andreas. Hij is echt de type evangelist. Open, wervend, aanstekelijk. Keer op keer brengt hij mensen bij Jezus. Maar er is ook iemand als Filippus, nota bene een broer van Andreas, opgegroeid in hetzelfde nest, maar uit heel ander hout gesneden, meer gesloten en gereserveerd. Hij is de man die vragen stelt. En je hebt ook iemand als Johannes, warm, liefdevol, zorgzaam en loyaal. Iemand die weet wat liefhebben is en zichzelf helemaal geeft. Maar Johannes moet leren omgaan met iemand als Thomas. Die heeft een veel complexere persoonlijkheid. Hij is meer kritisch en meer somber. En dan misschien ook wat minder een groepsmens. Ja, het is een bond gezelschap. Dat team van Jezus. Geen wonder dat ze soms volledig langs elkaar heen praten. En dat ze zich ook met elkaar vergelijken en ook de maat van elkaar nemen. Tot aan het einde van de evangelie zien we hoe de leerlingen daarmee worstelen. Onze eigen kerk is ook zo'n bond gezelschap. Met enorme verscheidenheid aan opvattingen en voorkeuren. Laat ik 4 van zulke tegengestelde voorkeurshoudingen noemen. Het maakt nogal uit of je introvert bent of extravert. Ben je introvert, dan gaat de meeste energie naar je binnenwereld. Je hebt tijd en ruimte nodig om over de dingen te kunnen nadenken. Je focust je gemakkelijk en gaat vaak diep. Valkuil is, kan soms zijn, dat je je gedachten en gevoelens te vaak en te lang voor jezelf houdt. Extraverte mensen delen hun gedachten en hun gevoelens juist graag en snel. Ze zijn gericht op de buitenwereld. Ze houden van afwisseling en variatie. En ze zijn van veel dingen op de hoogte en bewegen zich vrij gemakkelijk onder de mens. Valkuil kan zijn dat je voorbij kunt gaan aan wat je nu eigenlijk zelf denkt, voelt en vindt. Petrus bijvoorbeeld is een typisch extravert iemand. Hij heeft het hart op de tong en begint vaak als eerste zich te uiten en denkt pas na, nadat hij het een en ander heeft gezegd. Maria, ook een voorbeeld in de Bijbel, daarentegen is veel meer introvert. Ik bedoel de moeder van Jezus. Ze bewaart de dingen in haar hart. Een mens van weinig woorden. En ze blijft erover nadenken. Tweede onderscheid in houding is planmatig tegenover spontaan. Als je planmatig bent ingesteld, bedenk je graag vooraf wat je wilt bereiken of doen. Je houdt je dan ook graag aan je plan van aanpak en houdt van orde en systematiek. Je bent echt volhouder. Met een sterke wil. Maar wanneer je te sterk vasthoudt aan je eigen aanpak, kunnen anderen je soms ervaren als wat koppig of star. Je kunt wat moeite hebben met mensen die minder planmatig werken. Als je van het meer spontane type bent, maak je juist liever geen vaste afspraken. Je bent flexibel. Je bent open, sta je voor nieuwe ideeën en gedachten. En je kunt je snel aanpassen aan wat een nieuwe situatie van je vraagt. Valkuil is dat je niet altijd helder bent in je keuzes en de neiging hebt om meer planmatige mensen te zien als mensen die maar half leven. Een sprekend voorbeeld van spontaan gedrag in het evangelie is de vrouw die in een opwelling heel duur kruikje met kostbare zalf breekt en de inhoud van dat kruikje over Jezus uitgiet. Recht vanuit haar hart. En ingegeven door het moment. Sommige leerlingen van Jezus zijn er niet enthousiast over. Ze hadden een andere en betere plannen met het geld wat dat kruikje olie kostte. En zien deze vrouw iets doen wat ze zichzelf nooit zouden toestaan. Je kunt ook heel verschillend zijn in de manier waarop je de dingen om je heen waarneemt en registreert. Als je vooral zintuigelijk, dat heeft met je ogen en je oren enzovoorts te maken, als je vooral zintuigelijk bent ingesteld, richt je je op wat je ziet, op wat je hoort, op wat je voelt. En je trekt graag conclusies op basis van de feiten en je bent gericht op hoe de feitelijke situatie nu is. Intuïtieve mensen zitten anders in elkaar. Je voelt vaak eerder dan anderen aan wat er mogelijk zou zijn. Je richt je op wat er zou kunnen veranderen aan de huidige situaties. Je hebt een sterke visie en een hoofd vol ideeën en plannen. Je neemt anderen snel mee en volgt gemakkelijk je gevoel. Valkuil kan zijn dat je aandacht versnipperd kan raken en dat het je ontbreekt aan de nodige rust, aan de nodige bezonnenheid. Bijvoorbeeld de evangelist Marcus is in zijn evangelie, als je dat leest, is hij erg zintuigelijk ingesteld. Hij let bijvoorbeeld, u leest het maar na, hij let op hoe Jezus kijkt. Hij let op hoe Jezus zijn schouders legt, zijn hand legt op een schouder van iemand. Hij let op het feit dat Jezus als die bidt, dat hij dan zucht. Hij let op het feit dat Jezus vaak even een aanraking doet bij mensen. Hij let zelfs op het feit dat Jezus spuugt op een beetje aarde en daar een papje van maakt om dat op de ogen van een blinde man te smeren. Marcus let op het voelen. Hij let op het omarmen. Johannes, als u dat evangelie leest, geeft meer een intuïtief verslag. Het gaat bij hem niet zozeer om de feiten alleen, maar om de diepere betekenis van de dingen. Bij het wonder van de broden beschrijft Marcus alle details over de tijd, over de plaats, over de omgeving, de grootte van de groepen die gevormd werden, zelfs het groene gras wordt genoemd en de gebedshouding van Jezus enzovoorts enzovoorts. De evangelist Johannes is veel sneller klaar met de feiten en vindt het veel interessanter om dan te schrijven over het gegeven als het gaat over de broodvermenigvuldiging, dat verhaal dat Johannes zegt, en dat is een diepere betekenis. Jezus is het brood des levens. En wie dat gebruikt, zal geen honger meer krijgen. En wat dat allemaal betekent voor onze toekomst, daar is Johannes op gericht. Een laatste onderscheid is dat tussen logica en gevoel. Wie houdt van logisch denken, benadert de zaken graag objectief. Een beetje los van wat je zelf ervan vindt. Je kunt goed uitleggen waarom je iets vindt of doet. En je bent gericht op argumenten. Misschien let je dan soms te weinig op je eigen gevoel en kun je soms zonder er erg in te hebben zelfs mensen kwetsen. gevoelsmensen kiezen meer op grond van wat ze zelf echt vinden en voelen. Ze hebben een sterke antenne voor wat anderen beleven en hebben goede verhoudingen met de mensen om zich heen. Het zijn wat voorbeelden van punten waarop we van elkaar kunnen verschillen. En dat doen we ook. Het zijn natuurlijk de uiterste. En vaak hebben we elementen van beide in ons. En naarmate we ouder worden, lukt het soms ook beter om de tegenpool in onszelf ook aandacht te geven. Maar wat blijft staan, is dat wij heel verschillend zijn. Absoluut. En die verschillen die er zijn, die werken natuurlijk ook door. Bijvoorbeeld in wat je verwacht, om het maar even bij onze kerkelijke omstandigheden te houden, bijvoorbeeld in wat je verwacht van een kerkdienst en hoe je die beleeft. In hoe je samenwerkt met de ander in het dagelijks leven. In hoe je voor jezelf je geloof gestalte geeft in de praktijk. De vraag is wat we hier allemaal mee kunnen. Hoe helpen deze inzichten ons verder? Wat in elk geval niet erg opschiet, is als je je voorkeurstijl als een excuus gebruikt. Zo van, sorry, jullie kunnen zeggen wat je wil, maar ik ben nu helemaal zo. En waar je ook niet gelukkig van wordt, is als je krampachtig gaat streven naar een soort van evenwicht en heel sterk gaat focussen op je minder ontwikkelde kant. Ik denk dat het echt kan helpen wanneer we ons er bewust van zijn hoe we in elkaar steken. En wat dat betekent voor hoe wij omgaan met elkaar en hoe we omgaan met geloof en alles wat ermee samenhangt. Bewuster omgaan met verschillen in persoonlijkheden, ook om te onderscheiden tussen het menselijke en het geestelijke aspect. Bij jezelf en ook naar anderen toe. Iemand die bijvoorbeeld extravert is en spontaan en dus gemakkelijker met mensen omgaat, heeft daarmee niet per se meer liefde voor mensen dan iemand die introvert is en meer planmatig. Ze halen hun energie uit gewoon verschillende dingen. Een gevoelsmens die helemaal losgaat bij het zingen van een halleluja-lied in de kerk, houdt daarom niet meer van God dan een denker die God liefst ontmoet in een rustiger gebeuren. Wat vooral van belang is, dat we steeds meer ons eigen plekje vinden en mogen innemen in de gemeente van de Heer Jezus Christus. U merkt, ik spits het wat toe op het kerk zijn. En dat je dankbaar en blij kunt zijn met de plek en de rol die bij je past. En dat je ook kunt genieten als de anderen hun weg daarin vinden. De een is nu, ik zeg het maar even zo, de een is meer swingend en sprankelend, de ander doet het wat rustiger aan meer doordacht en gestructureerd. En ik durf het zo aan om het zo te zeggen, een kerkgemeenschap, en dat geldt ook voor de onze, is gezegend met levendige en gezellige types. Absoluut. En ook met de diepgang en de bezonnenheid van anderen. Dat verrijkt met de inbreng van vernieuwende creatievelingen. Maar evenzeer met hen die scherp zien wat wezenlijk is. En kostbaar is. En bewaard moet worden. En overgedragen moet worden aan een volgende generatie. Juist in deze verscheidenheid mogen wij met vallen en opstaan leren elkaar lief te hebben en leren elkaar vast te houden en elkaar ook, dat is de kunst van het leven, de nodige ruimte te bieden. Van verschillen zelfs te leren genieten. En zo samen het lichaam van Christus te zijn. En iets zichtbaar te maken van Gods koninkrijk in deze wereld. Kortom, verscheidenheid is het mooie van het mens zijn. Is het mooie van kerk zijn. Amen. Gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden wij ons geloof en zoals gebruikelijk met de apostolische geloofsbelijdenis. Dat doen we staande.
Thank you.
zegen met dankgebed doen, voorbeden, bidden stil ons persoonlijk gebed en sluiten af met het samenbidden van het Onze Vader. We zeggen u dank dat er ondanks al onze menselijke verschillen, in de verscheidenheid waarin we leven, onder andere een kerk is. Een plek om samen te komen, een plek om samen te vieren, een plek om samen te dienen. Belangrijk om dat ook te doen, iedere keer weer. Want het is ook een plek waar wij gevoed worden, waar we ook horen van uw boodschap en waar wij de geloofsliederen zingen en de gebeden uitspreken. Belangrijk om dat iedere keer weer te doen. Dank u wel voor deze dienst van morgen. En leer ons te leven in het klein en in het groot, met alle verschillen die ons eigen zijn, toch met elkaar om te gaan. Want verscheidenheid is een prachtig woord. Het behoeft allemaal geen koekoek eenzang te zijn. Iedereen zingt en spreekt op zijn wijze en zijn manier. En dat mag. Als we kijken naar de kring van leerlingen van uw zoon, ze waren nogal verschillend. En toch vormden ze iets. Waren zij met elkaar discipel, volgeling van u, met u, uw zoon, als het leidend middelpunt. Wij bidden u, geef dat we ook als kerk van vandaag mogen en kunnen leven met de boodschap van het evangelie, om die niet alleen voor onszelf te houden, maar ook in de praktijk van alle dag glans te geven. We hebben namelijk een boodschap van u meegekregen om die niet alleen voor onszelf te houden, maar om die te delen. Ook met andersdenkenden. Ook met mensen die misschien totaal verschillend zijn qua karakter en insteek. Dat is onze roeping. Om zo samen mens te zijn op deze aarde, in deze wereldtijd. Afgelopen week vierden wij de verjaardag van onze koning, Willem-Alexander. Ook samen met zijn echtgenote, koningin Maxima, een verbindende factor van onze samenleving. We zeggen u dank dat deze dagen gevierd kunnen en mogen worden. We bidden u voor hem en zijn gezin om uw nabijheid, gezondheid, kracht, inspiratie om het ambt dat hij draagt uit te kunnen oefenen. Wees alle nabij die hem daarbij ten dienste zijn. Wij bidden u ons gebed in de stilte van de kerk. Onze persoonlijke woorden leggen wij in stilte voor u neer. Hoor en verhoor ons bidden in de naam van Jezus die ons leerde, onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op de aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. De koning is jarig geweest en wij zingen twee coupletten van ons volkslied, het Wilhelmus, 1 en 6 van lied 708. Gaat allen heen in vrede, ieder langs zijn eigen weg, ieder met een eigen levensopdracht in het besef van onze verantwoordelijkheid voor de wereld en haar noden en wetend dat wij gedragen worden door Gods zegen. De eeuwige God zij voor u om u de weg te wijzen. De eeuwige God zij achter u om u in de rug te sterken. De eeuwige God zij naast u, als goede vriend. De eeuwige God zij om u heen, als een beschermende mantel. De eeuwige God zij in u, als liefde en vrede.